Tom, jij kwam, je had van het weekend een helder moment.
Zeker.
En jij kwam er eigenlijk achter dat er niet alleen veel fouten gemaakt worden in bedrijven, organisaties en ook in boardrooms, maar dat het ook nog vaak dezelfde fouten zijn of in elk geval dezelfde achterliggende principes.
Ja.
En we kwamen daar sparrend op zoveel dat we dat niet in één aflevering kunnen persen. Dan zouden we tekort doen. Dus we gaan een reeks maken over de meest voorkomende biases. Dat dan vooroordelen, denkfouten.
Biases in de boardroom.
Ja, precies. Maar ik probeer een Nederlands...
Eigenlijk denkfouten. Ja. Bestuurskamer, ja.
Ja, ja. Jij betaalt boardroom. Ja.
De irrationaliteiten.
De irrationele processen, dingen die in de breinen gebeuren van...
Waardoor mensen geen goede beslissingen nemen. Precies. Waardoor groepen slechte beslissingen nemen.
Dus we kunnen nu in deze podcast, wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd, helpen je te verklaren waarom je in de boardroom zit terwijl je dacht alles geniaal gedaan hebben, toch verkeerd uitpakte.
Ja.
En misschien nog wel interessanter, waarom je baas eigenlijk ook niks van kan.
Ja.
In de boardroom.
Ja.
Waarom we niet altijd iets aan kan doen dat zij of hij de verkeerde beslissing heeft genomen. Alright. En dan leren we daarna hoe je betere beslissingen neemt.
Absoluut.
Mooi.
Kom maar op dan.
Zullen we eraan beginnen?
Ja.
Met wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en de Alchemist over wat er in ons hoofd gebeurt. Beïnvloeding, gedragsverandering en betere beslissingen nemen. En vandaag gaan we het hebben over boardroom biases. Of, zoals Bas zou vertalen...
Irrationaliteit in de bestuurskamer.
In de bestuurskamer, ja. Laten we misschien daarmee beginnen. Met waar het vandaan kwam. Ik vind het eigenlijk het vraagstuk rond dat als je een onderneming leidt, word je eigenlijk geacht om met elkaar als management of als leiderschapsteam zo goed mogelijk, kwalitatief mogelijke beslissingen te nemen. En wat we eigenlijk doen, is altijd beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie. En wat vertellen de gedragswetenschappen daarover, is dat we eigenlijk allerlei shortcuts tot onze beschikking hebben, die we gebruiken om bij afwezigheid van volledige informatie om een shortcut te nemen naar een keuze die makkelijker voor ons is. Dus bijvoorbeeld, een keuze is populair. Iedereen neemt deze keuze. Wel, dan is dat een shortcut van het zal wel goed zijn, want het is populair. Ik hoef er niet meer over na te denken. En zo zit eigenlijk
Ik heb hem zelf ook, zegt
de verkoper van de stofzuiger. En zo blijkt dus eigenlijk ook in bestuurskamers er heel veel van dat soort suboptimale beslissingen genomen te worden, waar allerlei denkfouten...
Omdat eigenlijk ook helemaal niet zo goed zijn, hè, beslissingen nemen.
Klopt. En zo is er een hele bloemlezing van. Dus laat ons er eens een paar uitpikken, ook die wij zelf herkennen. Ik vind bijvoorbeeld, een van mijn favorieten is de sunk cost fallacy.
Mm-hmm.
Eigenlijk dat we vaak geneigd zijn om een beslissing niet te nemen, omdat we al zoveel geïnvesteerd hebben in iets wat niet werkt. Maar het is een beetje zo ook de gokkersdenkfout.
Mm-hmm.
Een gokker blijft gokken omdat hij intussen al zoveel erin geïnvesteerd heeft, dat hij denkt, als ik nu stop met gokken, dan ben ik alles kwijt.
Dat heb je een beetje bij roulette vaak, hè, dat mensen denken dat ze het systeem doorhebben. Dan zeg je, maar hij is op die tafel is het al 6 keer achter elkaar rood geweest, dus nu is de kans groter dat het zwart wordt.
Ja.
En het voelt heel logisch, want 7 keer achter elkaar rood is heel bizar.
Klopt.
Maar dat balletje gaat het systeem in, de kans op rood of zwart is even groot.
Klopt.
Ik heb daar even wel ooit geld gekost om dat te bewijzen, maar ik kreeg wel gelijk.
Oké. Ja. Maar dus het punt is inderdaad dat we heel vaak niet meer durven een beslissing te nemen. En wat daar psychologisch vaak achter zit, is niemand durft gezichtsverlies lijden om iets los te laten wat we met z'n allen lang in geloofd hebben, veel in geïnvesteerd hebben. En er dan maar aan krampachtig gaan vasthouden, omdat gezichtsverlies dat we moeten toegeven dat het een domme keuze was.
Zou je dat kunnen zien in de Duitse automobielindustrie, met dat ze op een gegeven moment heel veel geld investeren om een soort schone diesel, en op een gegeven moment ook die rapporten vervalsten met die aapjes die dan doodgaan van de uitlaatgassen. Dat ze zo erin zitten dat niemand durft te zeggen...
Dit was het.
Dat zou wel eens kunnen, een soort lock-in
effect,
geloof ik. Mijn vader zegt altijd, eerst verlies vaak het beste.
Ja.
Gewoon als je voelt dat het gewoon meteen de stekker eruit en niet nog een keer blijft proberen. Ja. Ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben, maar ik herinner het mezelf heel erg, politieke campagnes, maar ook vroeger in de muziekindustrie, dat je helemaal in een artiest aan het investeren bent en dat je dan eigenlijk... Het moet dan zo hard lukken, zeg maar, dat er niet ondertussen nog is, gaan we nog de goede kant op, moeten we het herijken of heeft het eigenlijk nog wel zin, zeg maar. Dat je dan ook maar blijft doorbeuken. Terwijl je dan inderdaad beter het eerst verlies had kunnen nemen.
Ja. En wat ik ergens ook tegenkom, dat vond ik een heel mooi inzicht, is van de prijs die je betaalt om rationeel te zijn, is dat je ontzettend... The price for being reasonable is to be unlikable. Mm-hmm. En dat is vaak wat gebeurt, zeker als in zo'n groep groupthink ontstaat, dat is nog zo'n bias, is dat we met z'n allen een soort dezelfde overtuiging delen en dan degene zijn die dat doorbreekt door gewoon bloedirritant wel te proberen rationeel te zijn, zorgt ervoor dat je een soort sociale outcast wordt, wat heel veel mensen
ik denk sowieso dat groupthink en confirmation bias, die twee, dat eigenlijk een soort van multipliers zijn op al die andere.
Klopt.
Waardoor deze nog harder pakken als je eigenlijk naar die sunk cost fallacy kijkt, of het lock-in effect ook. Je hebt al heel erg geïnvesteerd, je zit op een bepaald software systeem, daar is je hardware op aangepast.
Ja.
Dat de prijs van opnieuw beginnen, is natuurlijk al op dat moment, op lange termijn weet je niet, altijd hoger dan de aanpassing aan het huidige systeem die de leverancier belooft. Zeg, dan moeten we hem ombouwen. Oh, dat wisten we niet dat je dat ook mee wilde. Dus als je dan die twee offertes naast elkaar legt en ook de organisatorische kosten, zelfs als een nieuwe naam voor je bedrijf, dat is één keer super duur. En als iemand zegt, maar kunnen we in een seminar onze huidige naam een nieuwe invulling geven? Dat is op zich, ten opzichte van die hele nieuwe naam en alles opnieuw doen, is natuurlijk een stuk goedkoper.
Ja.
Als het dat niet oplevert, dan zit je over 2 jaar nog steeds en dan blijft het maar slepen. En dan nemen de kosten alleen maar
toe. Moet je maar
alsnog doen. Moet je maar alsnog doen.
Hey, hoe herken je deze? Want dit klinkt natuurlijk echt heerlijk in de praktijk, maar je zal maar midden in een proces zitten dat je denkt, ik weet niet of dit zeker of dit nog de goede kant op gaat. We hebben er heel veel geld in geïnvesteerd. Want dat is natuurlijk het andere grappige. We hebben ook allemaal meegemaakt dat op het moment dat je denkt, maar nu knal ik tegen de muur aan. Als je dan nog even doorzet, dan komen vaak ook de groene weiden, zeg maar.
Ja, zeker. Heb je ooit dat boek Creativity.inc van Ed Catmull gelezen? Hij is de CEO van Pixar. En zij hebben een soort gedragsontwerp, een mechanisme ontworpen, dat heet de Brain Trust. En eigenlijk is ons behavioral design ontwerp om onszelf te beschermen tegen bullshit. Dus wat doet de Brain Trust? Is ze komen 1 keer per maand met alle regisseurs die op animatiefilms aan het werken zijn bij elkaar. En dan hebben ze een soort spelregels creëert om echt brutale feedback te geven aan elkaar. Maar de spelregel is, je vertelt wat je niet vindt dat werkt aan je peers, waarom je vindt dat het niet werkt, en je geeft suggesties over hoe je het wel zou zien. Maar de regel is, de ontvanger van de feedback kan te alle tijden beslissen wat hij ermee doet. Maar als dat 3 maanden na elkaar plaatsvindt en dat je peers zegt van, sorry, maar ik voel hem nog steeds niet, zegt hij, dan gaan wij wel ingrijpen en zeggen van, oh, hier is nu wel een alarmbel, nu moeten we toch echt eens met elkaar kijken of er niet een sunk cost fallacy zit.
Maar dat is natuurlijk ook een goede methode, denk ik, om alle vormen van groupthink proberen te vermijden. Hè? Dat de mensen uit je groep, niet in je groep zitten, die toch een grote rol krijgen om jou tegen te spreken.
Ja.
En een rol eigenlijk is om je tegen te spreken, om de confirmation bias te doorbreken en op zoek gaan naar, maar waarom is het niet zo? Ook al voelt het zelfs voor die brain trust heel goed, waarom klopt mijn gevoel niet als ik het goed voel, als ik het met je eens ben?
Ja.
Wat je natuurlijk ook in dit geval, die sunk cost fallacy, zou je eigenlijk jezelf de vraag kunnen stellen, als we niet al iets hadden, zouden we dan hiervoor kiezen? Ja. Als wij onze concurrent zijn, zouden we dan ons systeem doen, maar dan verbeterd, of zouden we het totaal anders aanpakken? Dan kun je natuurlijk alsnog besluiten om voor te bouwen op bestaande. Hè? Omdat je zegt, nou eigenlijk niet, maar dat budget hebben we gewoon niet, of we hebben meerdere problemen. En ook een paar orders doorrekenen, want je rekent natuurlijk altijd, nieuw systeem, ellende, daar zie je de nadelen van in. Dus je hebt een soort oneerlijke vergelijking, want anderen kennen we al, dan hoeven we niet alweer op cursus. En als die aanpassing nou eenmaal werkt, dan is het ook goed. Maar dat je ook de vraag iemand te laten doorrekenen, maar als die aanpassing nou eens niet werkt. En wat moet er daarna? Wat kost dat dan weer?
Ja.
En hoe lang is het überhaupt houdbaar? Dus dat soort vragen zouden je kunnen helpen.
Ja.
Maar je blijft, wat je net eerder zei, je likability, je blijft dus natuurlijk een soort pain in the ass. Je gaat allemaal moeilijk lopen doen.
Ja, klopt. Hey, wat nog een mechanisme is, wat vaak gebruikt wordt, is een blue team, red team opstelling.
Mm-hmm.
Dus als bijvoorbeeld een moeilijke keuze gemaakt moet worden, dat 1 team de specifieke opdracht krijgt om een business case te maken voor het tegenovergestelde argument. En dus dat er ook een incentive is voor hun om zo goed mogelijk dat argument te maken. Waardoor dat je inderdaad, dat is een hele mooie, is maak de business case om eens door te rekenen dat hoe rampzalig het zou zijn als we hierin blijven doorgaan. doorgaan. En probeer de groep te overtuigen van puur op basis van cijfers. En doordat je dan echt twee teams hebt die super gemotiveerd is om hun gelijk te bewijzen, krijg je veel rijkere informatie om dan een makkelijke rationele beslissing te nemen.
Mooi.
Ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld wat me straks binnenschoot, dat wel, als je naar die auto-industrie kijkt, dan zie je ook hoe het in de praktijk vaak loopt. Hè. Het lukt zo'n boardroom niet om door de combinatie van sunkost. We hebben al zoveel geïnvesteerd in betere dieselmotoren. Wij zijn het beste hier ook in. Niemand maakt betere dieselmotoren dan wij.
Ja.
Onze engineers denken dat het kan. Alles daarop zetten. Geen blue team, red team, waardoor de groupthink en de confirmation bias ook blijft komen. Want je krijgt rapporten. Zie je wel, het kan schoner. Achteraf blijkt dan dat iemand in zijn heilige missie die rapporten verklooid heeft. En wat je dan ziet gebeuren is dat het niet die boardroom lukt. Maar dat het gewoon disruptie, modewoord. Maar dat is een ander bedrijf gewoon in het gat springt. Omdat die wel denken, we gaan volledig op iets anders of op elektrisch of wat dan ook. En nu moet die Duitse automobielindustrie alsnog...
Ja,
dan heb je je sunk cost fallacy wel even voorlopig. Dan moet je eigenlijk duurder zijn dan je concurrenten, omdat je al zoveel geld hebt weggepist.
Ja.
Ja, daar gaan we als consument niet echt voor willen betalen.
En dat moet verschrikkelijk zijn om dan inderdaad het leiderschapsteam te zijn die durft die knoop door te hakken. Die zegt van, luister, we gaan nu 5 jaar, 10 jaar door de hel als industrie, want we hebben waarschijnlijk de boot gemist naar de transitie naar elektrisch. Maar er zijn zoveel prikkels die zo'n team toch maar krampachtig doen vasthouden. Bijvoorbeeld, maar we maken nu nog zoveel winst met onze dieselauto's. Is er echt geen verhaal te verzinnen waardoor we dat misschien toch kunnen langer blijven voldoen? En dat lijkt me heel fascinerend om daar dan, om daar als leiderschapsteam jezelf bovenop te stellen en weten dat je heel veel bullshit krijgt, maar dat je weet dat de enige juiste koers is om te varen.
Mooi.
Ja.
We hebben er nu één echt uitgediept, de sunk cost fallacy.
Klopt.
We hebben de confirmation bias en groupthink al zijdelings bijgetrokken, maar iets zeg maar dat we die heel vaak als versterkend effect gaan zien.
Confirmation bias hebben we wel eens vaker in podcast over gemaakt. Ja.
Zeker.
Ja, en sterker nog, als je hierna alle podcasts terug gaat luisteren, zal het je ook opvallen dat we er vaak podcasts over hebben gemaakt. Dat is de confirmation bias.
Ja, omdat
een soort confirmation bias inception.
Ja, Kahneman noemt confirmation bias eigenlijk het default mechanisme van ons brein. Namelijk, we gebruiken ons rationele brein om onze intuïtieve beslissingen gewoon goed te praten. Dus confirmation bias is bijna het basisprincipe van hoe
we zien alleen maar argumenten die onderbouwen wat we al vinden.
Ja.
Dat heb ik bij het kijken van een voetbalwedstrijd ook wel eens.
Ja.
Zodra ik vind dat de scheidsrechter warrig fluit, zie ik hem daar ook alleen nog maar warrig fluiten.
Ja, inderdaad.
Maar het was ook echt zo. ik heb het zeker gelijk. Iedereen om me heen vond het ook. Op de tribune heb je je group thing.
Waarschijnlijk group.
Maar en we hebben nog een hele lijst. Dus dit wordt denk ik een vruchtbare reeks.
Zeker.
Om te blijven volgen en om betere beslissingen te nemen. En het lef te hebben af en toe die pain in the ass te zijn die de andere helpt betere beslissingen te nemen.
Ja, dat is eigenlijk de uitkomst.
Mooi.
Amen.